Second.
Er is nog een mededeling voor deze morgen. Het zingen straks na de dienst en de koffiedrinken vindt hier achter plaats. Dus niet in de kerkzaal, maar hiernaast. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we samen zingen uit Psalm 95, de versen 1 en 4. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met Heer, met God gewijde zang ontmoeten. En want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijne heerschappij.
Thank you.
Weet ook vanmorgen de tweede paasdag mogen stilstaan bij het wonder van Pasen. De boodschap daarvan heeft heel wat aspecten in zich. We lezen vanmorgen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24, daarvan de versen 36 tot en met 49. We doen eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Laten we het vanmorgen doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En laten we daarna zingen uit Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt: Gods gunst genoten geeft lof, de Heer die eeuwig leeft. 30 vers 3 na de belijdenis en daarna de schriftlezing uit Lucas 24. Geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God, uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maag Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene, apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Thank you. lezen Gods woord in Lucas 24, vanaf vers 36. Als volgt: en als zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd zijnde, meenden dat ze een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? Waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als ze dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt ge hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moet vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem, keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren alle tijd in de tempel, levende en dankende God. Amen. Laatste ziet op de hemelvaart waar het naartoe zal gaan als Jezus is opgestaan. Maar eerst neemt hij nog tijd om de zijnen te overtuigen dat hij waarlijk is opgestaan. Laten we samen de Heere bidden. Heere, ook op deze dag geeft u het ons, dat we in uw huis mogen zijn, om het woord te prediken, om daarnaar te horen, daarnaar te luisteren. Datgene wat we gisteren hoorden is ook zo groot. En het is ook de instelling in ons land dat we een tweede feestdag mogen hebben van dit heilsfeit, het te herdenken van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Een van uw kinderen, knechten, zei eens: wat de Heere geeft, dat is zo groot dat het mij telkens gezegd moet worden. Maarten Luther. En we kunnen dat ook hier wel opzien. Heere, wie kan het verstaan dat u bent opgestaan? En dat u de levende bent. Wie kan het verstaan ook voor zichzelf? En we zeiden al, het heeft allerlei aspecten. De kracht en de betekenis van Pasen, van uw opstanding. En we bidden u, mag het vanmorgen dan ook nog goed zijn in uw huis. Ook al hebben we er al gisteren heel wat van mogen horen. We zijn ook samen om te bidden. We zijn ook samen om te zingen. Niet alleen na de dienst, maar ook in de dienst. En dat hebben we ook al zingend genoemd. Psalm zingt. U bent het zo waard, Heere. U bent het zo waard om als Heere, die levend is, geloofd te worden. Lof toe te zingen. Dat is een goed werk. En mag het dan ook zijn met hart en ziel. Niet alleen met onze mond en de melodie, maar ook dat we weten wat we zingen. Genadige Heere, waar bent u goed? Misschien dat het voor velen destijds leek alsof het einde was gekomen toen u aan het kruis stierf, Heere. Maar het gaf toch ook aan een nieuwe tijd. Want u heeft ook de macht van de dood gebroken, overwonnen, maar ook de macht van de duivel overwonnen. Zo staat het ook in Hebreeën. Dat u door uw dood hem ontroofd hebt van zijn macht. U heeft alle macht en daar is gisteren ook op gewezen. En mogen we zo ook in dit leven staan, Heere. En als het ons gevraagd wordt of als ze zo met mensen die niet of nauwelijks iets weten van uw heilig woord, dat we daar dan ook iets van kunnen zeggen hoe goed het is om u als onze koning te hebben. Heere, wilt u met ons zijn? Schenkt u uw zegen? Zie een gunst op ons allen. Wilt u doen wat wij noodzakelijk nodig hebben om u werkelijk ook te kunnen geloven en te volgen? Als het nog niet in ons leven is gebeurd, wilt u ons dan levend maken? We hebben beleden dat u de Heilige Geest dat ook doet. Deze belijdenis van Nicea wordt dat zo onder woorden gebracht. Dat we geloven in u, o Heilige Geest, die levend maakt. Ja, en ook dat we geloven in het Koninkrijk van het leven. Het leven van de toekomende eeuw. Dan zijn we als christen ook gericht op wat voor ons ligt. En tegelijkertijd ook staande in het heden. Maar niet zo alsof dit leven alles is. Hoe zou het ook kunnen? Heere, we kunnen hier niet volmaakt leven. We streven naar allerlei goeds. En allerlei waarom te genieten. En dat is ook wel goed. Maar tegelijkertijd, we zijn allemaal zo beperkt. En als we u mogen dienen, dan is dat ook nog zo beperkt en nog zo onvolkomen. En toch, Heere, u laat uw zon schijnen. Dank daarvoor. En we mogen leven in een land met veel rijkdom en welvaart. We merken dat er heel wat gebeurt op de wereld. Misschien dat er gisteren ook aandacht voor gevraagd is in het gebed, maar het is ook goed om dagelijks daarvoor te bidden. Heere, wilt u ook in de wereld geven wat u toen aan de discipelen gaf? Vrede. Vrede onder de volkeren. Vrede in de werelddelen. Vrede in de kerken ook. Heere, er is zoveel wat bedroefd en wat soms ook bevreesd maakt. Als we horen en zien van oorlogen en geruchten van oorlogen. En wat krijgen we daar veel van te zien en van te horen en te lezen in deze tijd. O Heere, beheerst u alles. Ja, dat doet u. Doe het ons ook metterdaad geloven dat het u niet uit de hand loopt. En we bidden, maak het zo dat Israël, het Joodse volk, ook veilig mag wonen. Tegelijkertijd ook de machten van de boze, dat die begrensd worden. Heere, doe ons ook zien dat het gaat ook naar dat moment waarvan u gesproken hebt, dat u wederkomt. En dat we dan bereid zullen zijn om u te ontmoeten. Wil nog velen toebrengen. Ook vanuit het Joodse volk. Maar ook vanuit het Mohammedanisme. Ook vanuit andere godsdienst. Ook vanuit het seculiere denken. Wilt u velen toebrengen. Door de verkondiging van het woord. Gebruikt u het werk van dienaren van u. Evangelisten, zendelingen. Zegent u het, Heere, opdat uw huis vol zal worden. Heere, wees met de kerken, wees met de gemeente, dank voor alle goeds. Zegent u gedurig, Heere, we kunnen niet zonder. Zodra wij menen dat we op eigen benen kunnen staan, dan hebben we u niet meer nodig en dan zal het niet gaan. Doe gedurig de afhankelijkheid beleven. Gedenkt u de kerken en alle moeite die er nu zijn. Wijst u de weg, Heere. Help ons ook vanmorgen. Maakt u het goed. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen naar Psalm 72, de versen 2 en 7. Psalm 72. Tweede vers, de bergen zullen vrede dragen. Vrede, dat is het wat de Heer Jezus zijn discipelen gaat geven. Vrede is het ook wat wij mensen nodig hebben. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil zijn toegezegd. En ook wat er volgt in vers 7, nooddruftigen zal hij verschonen. Er zal worden gecollecteerd, de Heere zegen u en uw gaven. We gaan zingen uit Psalm 72. Gemeente, in deze dienst op de tweede paasdag overdenken we de geschiedenis die we lezen in de versen 36 tot en met 46. Dat de Heere Jezus de apostelen, de elfen, ontmoet op de dag van zijn opstanding. Zo staat het in Johannes 20, dat het is op dezelfde dag als dat de Heere Jezus is opgestaan. Diezelfde dag die gebruikt de Heere om veel werk te doen, om velen te ontmoeten. Lucas beschrijft dat, de Emmausgangers, die heeft hij dan ontmoet op het moment als hij de elfen ontmoet. En ook Petrus heeft een persoonlijke ontmoeting met hem gehad. En de Emmausgangers hebben daar ook kennis van gegeven aan de discipelen. En dan komt de tekst als we dat lezen vanaf vers 36. Als zij van deze dingen spraken, datgene wat hen verteld is, dat brengt gesprek teweeg. Ze spreken ervan. Dan stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dan wat er verder volgt tot en met 46. Jezus ontmoet de discipelen nadat hij is opgestaan. Drie gedachten. Hij brengt vrede. Vers 36. Hij is de levende. 37 tot en verder. En hij overtuigt met het woord. De laatste versen. Jezus ontmoet zijn discipelen. Hij brengt vrede. Hij is de levende en dat laat hij merken. En hij overtuigt met het woord. Ze zijn bij elkaar gekomen op de eerste dag. Op de opstandingsdag, zoals wij die gedenken, zoals wij dat soms ook wel noemen. Zondag. De Joodse Sabbat was op zaterdag. Wie ooit in Israël is geweest, die maakt het dan mee dat de zaterdag, dan moet je niet als toerist in de wijk komen waar alleen maar de orthodoxe Joden wonen. Want dat nemen ze je zeer kwalijk als je dan de Sabbat verstoort. Wij kunnen het mensen ook moeilijk vinden als mensen dat doen. Hun auto wassen bijvoorbeeld terwijl jij naar de kerk gaat. Of andere dingen, sportactiviteiten of de winkels open. En daar is het zo dat je dat echt niet zulke soort dingen kunt maken op als de Joodse Sabbat wordt gehouden. Althans bij de orthodoxe Joden. Want de meesten van Israël die zijn niet orthodox en zelfs ook seculier. Dat terzijde. Op de dag van de opstanding. Die dag was zo belangrijk. Dat dat nu onze rustdag is geworden. De eerste dag van de week. Elke eerste dag van de week mogen we daar aan denken. Elke dag zelfs. De paasboodschap die is verkondigd door de engelen. De Heere gebruikte daar zijn eigen dienaren voor, hemelse boden, om dat machtige feit bekend te maken, om de vrouwen te laten zien in het lege graf en ze aan te spreken: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is opgestaan. Hemelse boden verkondigen dat heilsfeit. Net als in de kerstnacht. Toen waren het engelen die in het luchtruim het verkondigden. wat gebeurd was. Die machtige heilsfeiten, die laat de Heere niet in de eerste plaats door mensen verkondigen, maar door hemelse dienaren. Pasen ook gemeente. Maar het moet wel verder verteld worden door mensen. En daarom hebben de vrouwen ook al de opdracht gekregen om naar de discipelen te gaan. Maar, en dat hebben ze ook gedaan, maar er staat er in vers 11 dat ze het horen, maar dat hun woorden hen niet anders leken dan ijdel geklap. Ze geloofden de vrouwen niet. Ijdele praat. Praten in het luchtledige wat jullie doen. Kunnen het niet geloven. Wat is dat erg gemeente. Marcus benoemt dat ook, Marcus benoemt dat heel krachtig. Dat Jezus het hen ook kwalijk nam. Dat ze het niet geloofden, terwijl hij tot 3 keer toe uitdrukkelijk had gezegd wat er met hem zou gebeuren in Jeruzalem. En ook, tot 3 keer toe daarbij ook gezegd, behalve het lijden en het sterven, dat hij ook zou weder opstaan. Nu. Als Jezus in de kring van de discipelen komt, dan zal het aan het einde van die eerste dag zijn geweest, gemeente. Dan weet hij dat hij het zo nodig heeft. Dat ze bij elkaar zijn, maar met vrees en beven. En er staat wel dat ze van deze dingen spraken. Het kan zijn dat de een verder was gekomen in de gedachtengang en wat meer heeft herinnerd dan de ander. En dat de een, ja, ook een beginnend geloof mag hebben. Petrus, denken we zeker, hij verwonderde zich immers toen hij bij het graf geweest was. En Jezus is hem dan ook al ontmoet aan de avond. Maar dat is niet bij allen zo. Er wordt over gesproken. Men zoekt naar wat waar is. Het is goed als we over de dingen spreken. Het is niet goed als we over de dingen oneenigheid zoeken. Maar eenheid zoeken. En we mogen hopen en geloven dat ze dat ook doen. Want als Jezus vrede uitspreekt en ook vrede gaat geven, dan moeten we niet denken dat ze onderling nog zo over met elkaar moeilijk overweg konden als eerder. Als eerder. Als je het leven van de discipelen vergelijkt voor het lijden en sterven van Christus. En nadien en zeker ook na de opstanding en zeker ook na de hemelvaart en zeker ook na het Pinksteren. En we kunnen daar iets van zien in het boek Handelingen. Maar ook in proeven in de brieven achter in de Bijbel. Als je de brieven van Petrus leest, dan voel je, hij is een heel ander mens dan dat hij in zijn eerste tijd was toen hij de Heer Jezus volgde. Toen moest hij krachtig aangepakt worden door Jezus. Toen kwam hij zichzelf nog zo tegen. Ja, dat had hij juist ook moeten leren. En al de discipelen gemeend. Al de discipelen. Niemand was uit zichzelf geschikt om hem te dienen. Als evangelist, als apostel. Al hadden ze nog zoveel gehoord. En al hadden ze bij monden van Petrus het ook met elkaar beleden. Tot wie anders zullen we heen gaan dan tot u? Wij gaan niet bij u vandaan. Want gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ja, maar ze moesten nog heel veel leren. Blijvend leerling zijn trouwens ook. Als ze van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. Hij moet er zelf aan te pas komen, gemeente. Mag bij u ook zo zijn, dat u daar bent gekomen. Als het gaat om geestelijke kennis, dat je van anderen veel hebt gehoord en in je jeugd wellicht veel van ook horen prediken, dat is een zegen. En van mensen ook wel heb horen vertellen hoe ze tot bekering zijn gekomen. Veel mensen houden dat voor zichzelf, maar dat is ook goed als je er wel eens iets van zegt tot een ander. Echt hoor. Dat kan heel bemoedigend zijn, vertroostend, onderwijzend. En daarmee kun je ook wat sturing geven aan het leven van jongeren in ontwikkeling. Spreken over de dienst van de Heer en hoe de Heer jezelf te sterk is geworden. Maar uiteindelijk is het echt zo dat we allen persoonlijk daar moeten komen. Dat de Heer eraan te pas komt. Hier zien we dat ook gemeente. Jezus komt in het midden van de discipelkring. Om vrede te geven. En dat woord vrede, dat is meer dan alleen dat ze onderling niet meer vechten. Vochten ze dan? Ja. Ja, niet zozeer letterlijk. Maar ze streden om wie van hen de beste zou zijn. Wie van hen de mooiste plek zou krijgen. Jacobus en Johannes, vlak voor het diepste lijden van de Heere Jezus hadden ze erom gevraagd dat zij toch vooral aan de rechter, aan de linkerhand mochten zitten naast Jezus als hij in zijn heerlijkheid zal zijn. Hoe dat ze dat ook bedachten, misschien wel als aardse koning die de Romeinen weg had gejaagd. Wie zal het zeggen? Hun positie was voor hun conceptie heel belangrijk. Ze moeten leren dat het hen om de Heere gaat. En dat Hij geëerd wordt. Dat het niet om hen in de eerste plaats gaat. Nee, er was geen gevecht. Maar er was ook geen vrede. Want het woord vrede, dat betreft meer dan dat de wapens niet spreken. Dat ziet ook op onderlinge harmonie. En een vrede in het hart beleven met God. En ook een vredige toestand hebben met elkaar. Harmonie. Dit woord vrede doet denken aan de vrede die er was bij Adam en Eva in het paradijs voordat ze gezondigd hadden. Dit woord vrede doet denken aan wat de Heere bestemd heeft voor later, het leven in de toekomende heerlijkheid. Waar de moordenaar aan het kruis, die zijn zonden beleed en om genade vroeg, deel aan zou krijgen. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn, de hemelse vrede. Dat is zoiets goeds, iets groots. We kunnen dat hier op aarde nog niet goed voorstellen. Maar Jezus had ervan gesproken. Pas nog. Direct na het Pascha, oftewel het Pascha dat de Heere grotelijks begeerd had te willen houden met zijn discipelen, dat hij zou omvormen, als ik het zo mag zeggen, naar het heilige avondmaal. Laatste Pascha, daarna hoefde dat niet meer gehouden te worden. Het was alles wat heen wees naar dat moment, dat was dan vervuld. En toen had de Heere veel gezegd. Veel gesproken. En nadien zouden ze dat des te beter verstaan. De Heilige Geest, al wat hij hen toen sprak, leerde, lange toespraak, vanaf Johannes 14 tot en met, ja, dat loopt dan uit op het hoge priesterlijk gebed, hoofdstuk 17. Dat indachtig maken en die werkelijkheden ook in het hart gestalte doen krijgen. Ook die vrede. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Maar ook een dieper begrip hebben van wie Jezus nu echt is. Ja, ze wisten het. Ze hadden het gezien in zijn leven. Hij moet wel de Messias zijn. Hij noemt zich steeds als zoon des mensen. Petrus beleed hem ook als de zoon van God. Ja. Opvallend is, als je het hoge priesterlijk gebed leest, dat het heel vaak gaat over de band tussen de Vader en de Zoon. En de Geest krijgt in die toespraak vanaf Johannes 14 ook een belangrijke plaats. Daar moeten ze ook meer van geloven wie de drie enige God is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En wie dat ook mag meemaken, mag leren in zijn leven, ook door het onderzoeken en het aandachtig lezen. Diens geloofsleven wordt ook verdiept. John Owen heeft er een heel boek over geschreven, De gemeenschap met de drie-enige God. Professor Wisse ook. Daar is veel van te zeggen, maar dat verdiept ook het geloofsleven. Als we meer zien op wie Christus is en hoe hij over zijn Vader sprak. En ook bijvoorbeeld, ik vond dat heel mooi, de geloofsvorm van Nicea ligt dat ook, hè? De drie eenheid. Daar gaat het ook verder over. En dat is allernuttigst om dat te bezien. Volgelingen zijn ze, ja. Maar ze moeten niet meer zo blijven, al kunnen ze het in hun hart nog zoveel blijven en aanvechting en ongeloof daar werkelijkheid hebben aan de orde komen. Maar ze moeten dat gedrag niet meer zo blijven vertonen zoals ze dat voor zijn lijden en sterven deden. Ze moeten ook leren, ja, al meer een nul te worden, zou dominee Van der Ent zeggen. Alles van hem te ontvangen. En het eerste wat Jezus geeft is vrede. Hij komt daarmee, hij brengt die mee. Hij geeft die als een geschenk in hun hart. En dat is toch een wonder, gemeente. Van nature zijn we allemaal weglopers bij God en vijanden van God. Maar de discipelen waren ook bij Jezus weggegaan. Zij hadden, zeg maar, de band van de vrede tussen hem en hen verbroken door bij hem weg te gaan. En nu schenkt hij weer die band. Zelfs aan die ene discipel, die toch wel het meeste breuk had geslagen met zijn meester. Die ontkend had dat hij bij hem hoorde. Er een eed op afgelegd had. Gevloekt had. Petrus notabene. Wat een ontrouwe discipel. Maar ook de ander. Jezus maakt vrede. Hij vraagt niet of ze dat willen hebben. Hij vraagt niet wat zij eraan kunnen bijdragen. Maar hij werkt eerst wat ze ook nodig hebben. Wat een wonder, gemeente. Wat een heerlijkheid. Wat wil de Heere veel geven. En mensen die uit zichzelf alleen maar het kapot kunnen maken. Ontrouw zijn. Later zal alleen van de brieven schrijven ze het zeggen. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Niet dat wij ontrouw mogen zijn of blijven. Nee, zeker niet. Niet dat wij de zonde aan de hand mogen blijven houden. Want de Heere maakt het toch wel goed. Nee, zeker niet. Paulus benoemt dat ook heel fel als hij zegt, wat dan? Zouden wij de zonde doen, opdat de genade des te meer zou worden? Dat is verre, hoe kom je erbij? Dat is uitgesloten. Als je van hem bent, dan wil je ook heilig leven. En dan wil je ook niet de band met hem verbreken. Onmogelijk. Dat moet alles wel van zijn kant komen en dat komt het gemeente. Vrede zij u. Hij gebiedt het zelfs. Hij geeft die vrede in het hart. Wat is de Heere goed, gemeente. Jezus zal ook het initiatief nemen straks bij Galilea. Om de band met Petrus apart te herstellen. Zijn werk is nodig. Hij onderwijst, maar hij is hier ook de hoge priester gemeen. Hij heeft zijn offer gebracht, maar hij is ook priesterlijk bewogen met de ellende waarin ze zich bevinden. Hij komt ze tegemoet en hij gaat hen overtuigen dat hij de levende is. Ze schrikken, discipelen. Ze worden bevreesd. Ze menen een geest te zien. Een geest. Een soort verschijning in de gedachten. Zoals ze Jezus voorstelden. Een soort droom, zeg maar. Alleen ze zijn nu heel wakker. En Jezus ziet die ontsteltenis. En hij zegt, wat zijt gij ontroerd? Waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Maar hij zegt dan niet, als jullie nu nog zo doen. Sorry hoor, maar dan is het afgelopen. Zo zouden wij mensen doen, gemeente, maar Jezus niet. Wat zijt gij ontroerd? Hij laat het horen dat hij het ziet. Ja, maar waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Dat had toch niet nodig geweest. Ziet mijn handen en mijn voeten. En wat laat de Heere dan met zijn handen zien, jongens en meisjes? En met zijn voeten? Wat is er door zijn handen, door zijn polsen gegaan toen hij aan het kruis moest? Dat kun je niet indenken, hè? Heb je wel eens een splinter in je hand gehad? Die moet eruit, hè? Die doet vervelend, doet pijn. Maar een spijker. Er zijn wel eens mensen die hun hand beschadigd hebben door werken in de timmermansplaats of zo. Timmermans die hebben het wel eens dat ze een gedeelte van een vinger kwijt zijn. De zaag bijvoorbeeld, nou, dat doet vreselijk pijn. Dan moet je echt naar het ziekenhuis om geholpen te worden. Maar wat Jezus is overkomen aan het kruis, dat is niet om uit te drukken. Hebben ze spijkers doorheen gedreven. En het waren geen kleine spijkers. En ook aan zijn voeten. En nu zegt Jezus, kom maar dichterbij. Kijk eens dat ik het wel echt ben. Verder liep er nergens op aarde iemand die eerst aan het kruis had gehangen en daarvan af was gekomen, levend. Nee, want de kruisiging was altijd je dood. Als mensen aan het kruis hadden gehangen, wat gebeurde er daarna als ze gestorven waren? Dan werden ze gegooid in het dal van Hinnom, de kuil van de moordenaars. Aan de buitenkant van Jeruzalem, op een plek waar de aasgieren, de grote vogels kwamen. En dan van het menselijke vlees aten, zodat alleen de botten er nog bleven liggen. Maar dat is met Jezus niet gebeurd. En zijn vader waakte over zijn lichaam. En hij is met zijn dood is hij in het graf geweest. Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben hem eerbiedig begraven. De vrouwen wilden hem nog meer zalven en specerijen. Nee, vrouwen, hij is levend. En nu staat de levende voor de discipelen. En hij zegt, kijk eens naar mijn handen. Daar zaten eerst de spijkers in. En kijk eens naar mijn voeten, daar zaten ook de spijkers in. En misschien was aan zijn polsen ook nog wel te zien, aan zijn armen, dat hij met touwen daar ook aan vastgebonden was. Wat heeft de Heere geleden? En de tekenen daarvan, die draagt hij nu nog. Ze zijn te zien. Hij toont hen die. Hij wil dat ze daar nauwkeurig op letten. Ik ben het zelf. Ik ben het zelf die pas aan het kruis heeft gehangen, discipelen. Tast mij maar aan als je het niet kunt geloven. Raak me maar aan. Voel het maar. En overtuig je ervan dat ik niet een geest ben. Een geestverschijning die ook iets zegt. Nee, een geest, dat weten jullie, die heeft geen lichaam. Die heeft geen benen. Maar dat heb ik wel. En als hij dit zegt, dan toont hij die. En toen konden ze het van blijdschap niet geloven. Wat is dat? Van blijdschap niet kunnen geloven. Geloven, dat is toch iets blijs. Daar hoort er blijdschap bij, vreugde in het hart. Ja, nou. Nou. Als je zegt een gelovige te zijn en je bent nog nooit blij geweest in God. Hoe kan dat? Dat kun je toch niet snappen? Want geloven en verblijd zijn in God, gemeente, dat hoort echt bij elkaar. Maar zij kunnen het van blijdschap niet geloven. Het is net zoals ik zei in het gebed wat Luther wel eens zei. De dingen die van Gods wegen mij gezegd worden, die zijn zo groot dat ik het niet in één keer kan geloven. Het moet me telkens gezegd worden. En dat mag ook een reden zijn waarom je graag naar de kerk gaat, gemeente. Om weer, al weet je dat er geen andere evangelie gepredikt zal worden als vorig jaar. En het jaar daarvoor en al de tijd dat de kerk hier mag zijn. Dat je telkens mag horen. De Heere is waarlijk opgestaan. We hoeven niet naar beneden te kijken. We mogen omhoog zien. Want daar is de nu opgestane Heere Jezus Christus naartoe gegaan na 40 dagen na de opstanding. En vandaar zal hij wederkomen. En dan zal dat Godsrijker zijn. Wat het eeuwige leven voor de gezaligden zal uitmaken. Als ze eerder gestorven waren, naar hun lichaam ook opgewekt worden. En met hun ziel verenigd. En dan met ziel en lichaam beide. God dienen. En dat zonder gebrek. En dat zonder tekort. Hoe groot zal dat zijn? Dan zal de lofzang gezongen worden. Dag en nacht. Hoe moeten we het zeggen? Nee, het is ons nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Verlang u er wel eens naar? Verlang u er wel eens naar? Dat zal toch heerlijk zijn, gemeente. De belijdenis van Nicea benoemt dat op het laatst. Het leven van de toekomende eeuw, hoe groot zal dat zijn? Geen tekort en geen ruzie en geen oorlog. En geen negatief denken over iemand of spreken over iemand. En geen macht van de boze. En de kreupelen die zal dan lopen, springen en huppelen van vreugde. En de blinde die zal zien en de dove zal horen. Er zullen geen gehandicaps meer zijn. Het zal een effen baan zijn. Hoe groot zal het zijn, gemeente? Het komt, hij komt, Jezus komt weer. Bidt u er wel eens over? Verlangt u er ook wel eens naar? En als we het van blijdschap niet kunnen geloven. Ik zei, hoe kan dat? Misschien weten we het ook wel uit de praktijk. Gisteren heb ik hier ook over gepreekt in Friesland, in Damwoude. En toen noemde ik spontaan dat voorbeeld van wat we kennen uit de. Ja, van de kinderen die intussen ook kleinkinderen hebben. Dat mijn dochter tegen haar man mocht zeggen op een bepaalde ochtend. Ik kan het niet geloven, maar het is echt waar. We zijn in verwachting. iets heel droevigs, dat kan soms ook zo zijn dat je het niet kunt geloven. Ja, het andere, tegenovergestelde, sterfgeval. Echt waar. Is hij of zij overleden? Pas nog ontmoet? Of helemaal niet zagen we dat aankomen? Het is toch niet waar. Het is ook niet waar. Zo wordt er soms ook gedacht. En in de pastoraat en in de psychologie kennen we dat als de ontkenningsfase. Zelfs soms staande bij de kist met het lichaam erin. Dat de echtgenoot of echtgenote zegt, ja, het moet waar zijn, maar ik kan het niet geloven. Maar het is wel waar, maar het is niet te geloven. Nou, dat kan, gemeente. Met hele droevige dingen, maar ook met hele blijde dingen. Dat het waar is, maar dat het niet te geloven is. Omdat je emotioneel er niet aan toe bent om dat te aanvaarden. Trouwens, in dit gedeelte merk je ook iets. Dat we, zeker ook als we luisteren naar Calvijn, ook wat onze emoties moeten proberen te beheersen. En daarin te matigen. Jezus komt ze zo tegemoet. Oh, wat een liefdevolle herder, gemeente. Als je dan niet kunt geloven, dan zegt hij, heb je nog wat te eten? Nou, er is nog wel wat. Misschien is het inderdaad wel wat van restanten die er nog zijn. En hij eet voor hun ogen. Een stuk van die gebraden vis en honingraad. Hij neemt het en hij at het. Ja, de Heere had misschien nog weinig gegeten, jongens en meisjes. Nou, dat maakte voor de Heere niet meer uit. Want de Heere Jezus was opgestaan met een verheerlijk lichaam. Dat geen pijn meer kon hebben. Maar ook dat niet meer eten of drinken hoefde. Kunnen we ons ook niet indenken. Een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat ook naar de hemel komt. Maar hij eet dan toch iets, niet voor zichzelf, maar voor de discipelen. Om de apostelen erin tegemoet te komen, dat ze zodoende wel kunnen geloven. Want dat is nodig, dat weet hij. Het geloof moet verdiept worden. Het moet echt zijn. Ja, het is ook wel echt als iemand nog wat minder diepgang heeft, maar het moet dieper komen. Het moet vast en zeker worden. En daarom overtuigt hij zich daarmee. Ik ben het zelf. Kijk maar en tast me maar aan. En hij eet wat ze hem voorzetten. Een geest doet dat niet. Maar een mens met een lichaam wel. Hij voor hen. Zullen ze het nu weten? Zullen ze het nu zien? Langzamerhand dieper doordringen dat hij dezelfde is als met wie ze hebben opgetrokken 3 jaren lang. Dat hij dezelfde is als die het heeft gezegd. Ik leef en gij zult leven uit hem. Ik ben het zelf die de weg, de waarheid en het leven ben. En bij Johannes, nee, in Johannes lezen we dat, bij Lazarus, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben hetzelfde die met u spreekt, sprak de Heer ook wel eens tot mensen. En wat is dat groot, Heere, gemeente, als de Heere zijn eigen werk ook in ons leven bevestigt, door het laten merken dat het van hem is. En tenslotte, Jezus overtuigt ze ook nog met het woord. Als ze het dan van blijdschap toch nog zo moeilijk kunnen geloven, ja, dan zegt hij ook dit. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Weet u nog? Toen en toen. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Hij is de vervulling van het hele Oude Testament. Hier staan de boeken in de Hebreeuwse volgorde genoemd. En dan noemt hij dat niet alleen, maar er staat ook nog bij, lees daar niet overheen, vers 45, toen opende hij hun verstand. Hij gebruikt het verstand. God gebruikt het verstand van ons mens. Het geheugen van ons mens. Wat je weet, wat je onthoudt. Het is belangrijk ook om je verstand te gebruiken bij het lezen van de Bijbel. Om je geheugen en het geheugen van de kinderen daarin ook te vormen, te vullen. Met de kennis van het woord van God. De Heere gebruikt dat. De weg van bekering. De doorgaande bekering. De weg van het geloof. Jezus overtuigt met het woord gemeent. En daarin zien we ook wat Calvijn, wat ik net noemde. Dat de vreugde er zeker mag zijn. Maar zowel diepe droefheid als ook hoge vreugde kun je ook belemmeren in het rustige, vaste en diepere geloven. En dat wil de Heere juist stimuleren en sterker doen zijn. Hij overtuigt met het woord. Zodat ze, als ze naar huis gaan straks, des te meer het ook herinneren. Ja, inderdaad. Jezus heeft daar ook van gesproken dat het moest gebeuren. Vers 44 staat het woordje moeten. Dat heeft Jezus ook gebruikt. Lucas 9 en Lucas 18. Dat het moet gebeuren. En hij bedoelde dan het goddelijke moeten. Het moeten van het realiseren van Gods heilsplan. Dat moet ontrold worden, dat moet vervuld worden. Niet gedwongen moeten. Maar bij zijn werk hoort dat. Dat moet daarbij. Dat gaat ook vanzelf als de Heere dat vervult. Dat moet. Vanuit het welbehagen van God, omdat Hij een volk wil hebben, omdat Hij wil dat vele schapen toegevoegd worden aan de herder, aan de goede herder. Hij opent hun verstand, net als dat Hij deed bij de Emmausgangers. En dan zien ze het. En dan geloven ze het. En dan nemen ze het ter harte. En dan zijn ze eigenlijk, ja mag ik het zo zeggen, daar waar de Heere ze wil brengen. Het gelukt hem wat hij doet, gemeente. Dan is er ook vrede in het hart en dan is de vrees weg. En dan hoeven ze niet meer achter gesloten deuren te zitten. Dan hebben ze moed en kracht. Als de Heere zulks voor dingen doet, gemeente, ook in ons leven. Op een andere wijze, maar toch. Ook die blijdschap geven. Dan wil je die blijdschap altijd wel vasthouden. Maar de emotie bij het geloven, die houdt je niet altijd vast. Als je het geloven maar vasthoudt. En God geeft op bepaalde momenten zelf ook wel de gevoelige ervaring erbij. Het gaat om meer dan de gevoelige ervaring. Afhankelijk van je karakter en je persoonlijkheid is dat van belang, gemeente, om deze dingen ook te zien. We worden door geloof zalig, niet door gevoel. Gevoel komt er wel bij, maar gevoel is, moet niet in de plaats van geloven staan. Het geloven zelf is trouwens ook een instrument om het te weten, om het des te beter te weten en om het vertrouwen te beoefenen. Ja, Heere, het gelukt u wat u doet. Ja, Heere, u bent de getrouwe. U bent de goede herder. Hoe groot zijt gij? U zoekt uw schapen op, hoe ver ze ook weggedreven zijn. Wat een heerlijk God. Die herder is ook koning. De Openbaring tekent hem ook zo. Als herder, als koning. Openbaring tekent de Heer Jezus in de eeuwigheid tegelijkertijd als staande in het visioen als geslacht. Zelfs daar zijn de tekenen nog te zien van wat hij heeft gedaan om de zijnen een eeuwigheid zalig te doen zijn. Hoe groot is hij? Hoe vol eerbied en hoeveel eer mogen we hem geven? Zullen we hem ook geven, u en jij ook, die hij toekomt dan? Hier in beginsel ook al, maar dan volkomen. Amen. We gaan zingen, gemeente, op Psalm 56, daarvan de versen 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, wat is het beter wat je kan doen. En ook het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. samen de Heere dank zeggen. Groot en eeuwige God. Heere, wat maakt u ons mensen rijk met uw woord. Wat maakt u die arme discipelen rijk met uzelf. En u doet dat nog steeds, Heere. En nog steeds moeten mensen die u volgen zichzelf aanklagen. Dat ze nog veel last hebben van de oude mens. En dat is maar niet een ander mens in ons, maar dat zijn we zelf ook. En daarom hebben we er ook last van. En daarom kunnen we ook niet groot zijn in eigen oog. Heren, als we dat nog niet goed genoeg leren, hebben geleerd, doe ons dat ook maar dagelijks beoefenen. En leer het ons maar telkens, Heren. Bewaar voor hoogmoed, bewaar voor eigendunk. Maar doe ons genieten van het heil dat u schenkt. En u schenkt het uit de rijkdom van uw genade. Heere, zoekt u mensen op die het nog niet kennen. En werkt u het ook. De waarachtige bekering uit u. Het geloof als een gave van u. Omdat wij het onszelf niet kunnen geloven. Gebruikt u, Heere, alles wat u gebruiken kunt. Wat u zelf ten diepste ook gewerkt hebt dan in ons. En zo kunnen we u de eer geven. En mogen we zelf daar ook van genieten. Hier op aarde al. En hoe groot zal dat zijn als u wederkomt, Heere. Gebruikt u de tijd die er nog is om nog velen toe te voegen tot uw koninkrijk. Wilt u onbekeerden bekeren? Wilt u zij die nog buiten staan, terwijl ze ook wel gedoopt zijn in uw heilige namen, ook binnen doen komen, Heren? Wilt u de prediking, de bediening van het woord heiligen en toepassen? Zegent u de arbeid in uw koninkrijk. Gedenkt u aan ons land en volk. Heren, gedenkt u ook aan mensen in het Midden-Oosten. Wilt u velen, velen toebrengen tot het wonderbare licht. Trekken uit de duisternis en ook van het geheel van de wereld. Ook daar waar veel welvaart is. Want welvaart kan ook een afgod zijn. Heere, bewaar ons daarvoor en leer ons u te dienen. En leer ons hier ook het gezang wat we eens in de eeuwigheid volmaakt zullen zingen. Uw lof, uw eer. Dank voor het goede, Heere. Wees met de gemeente. Wees met ons deze dag. Gedenkt u ons de week in. Zegent u het werk. Wees met de kinderen op school en onderweg ook en de jongeren. Bewaar en spaart u. Zie een gunst op ons allen. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte gemeente op Psalm 85, het vierde vers. 85 vers 4. verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Ja, nee, je hebt gelijk, maar dat je niet denkt dat ze weer de kerk in komen.
Nou, dan zing ik vanaf 4 miljoen.
Oh, nou.